Hartelijk welkom vanavond bij deze avondsluiting, zo op deze vrijdagavond. En die willen we dan ook beginnen door eerst met elkaar te luisteren naar het orgelspel en mee te zingen in onze woningen als dat kan. Psalm 25, het eerste en het tweede vers. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, gij zijt mijn God. Ik heb op u vertrouwd in noden, weer van mij toch schaamte en spot, dat mijn vijand nooit van vreugd om mij opspring die u wachtte. Dek nooit schaamt, maar die de deugd zonder oorzaak stout verachtte. En ook het tweede vers, Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 1 en 2. wil vanavond lezen Psalm 143. Psalm 143. Een psalm van David. O Heer, hoor mijn gebed. Neig de oren tot mijn smekingen. Verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternis als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden, bij uw schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleide mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om, alle die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover. Het is vandaag, een paar dagen geleden, dat we met elkaar het Pinksterfeest mochten herdenken. Dat we stil mochten staan bij de uitstorting van de Heilige Geest. En het is zo goed om in de periode rondom Pinkster en ook zo kort daarna stil te staan bij het werk van de Heilige Geest. En dat wordt op allerlei manieren aangeduid in Gods woord. Denk aan het feit dat het vergeleken wordt met vuur of met wind. Het is ook goed om stil te staan bij de namen van de Heilige Geest. Zoals dat ook goed is om dat te doen bij de namen van de Heer Jezus Christus. En die namen ook ons eigen te maken en ook in ons gebed aan de Heere voor te leggen. Ook als het gaat over de Heilige Geest, wordt hij op verschillende manieren genoemd. En krijgt hij een verschillende naam in Gods woord. Dat begint eigenlijk al op de eerste bladzijde van de Bijbel, Genesis 1, waar gesproken wordt over de geest van de God die zweefde op de water. Zo wordt de Heilige Geest daar genoemd, de geest van God. En op andere plaatsen wordt hij weer met een andere naam genoemd, als ik denk aan bijvoorbeeld wat er staat in Jesaja 4, waar het gaat over de verlossing van Israël. Daar wordt de Heilige Geest aangeduid met de geest van de uitbranding. Dan gaat het over het ontdekkende werk van de Heilige Geest, het zuiverende werk van de Heilige Geest, de geest van de uitbranding. En om nog een andere plaats te noemen uit het Nieuwe Testament, daar wordt de Heilige Geest door de Heer Jezus zelf de trooster genoemd, de andere trooster. Heel bekend gedeelte uit Johannes 14. Met verschillende namen wordt de Heilige Geest dus aangeduid in Gods woord. En het is ook goed om voor onszelf, ik zei dat zojuist ook al, die namen te overdenken. En die namen ook te gebruiken in ons gebed. In het gedeelte wat we vanavond met elkaar gelezen hebben uit Psalm 143, daar wordt de Heilige Geest met een andere naam, weer een andere naam, aangeduid. En dat is ook het gedeelte wat in het bijzonder centraal staat vanuit vers 10. Uw goede geest wordt de Heilige Geest daar genoemd. En dat laatste stukje willen we vanavond dan kort met elkaar overdenken. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Psalm 143 is een van de boetepsalmen, een van de 7 boetepsalmen. En Psalm 143 is de laatste boetepsalm. En als we die psalm zo met elkaar gelezen hebben, dan valt op, en u en jij zou voor jezelf ook nog eens Psalm 142 kunnen lezen, want dan zie je heel veel parallellen, dat David in grote nood is. En die nood waarin David verkeert, ik kom daar zo op terug, die bepaalt David als eerste bij zijn eigen nood. Want dat lees je dan ook in vers 2. Hij blijft niet bij datgene steken wat hij aan de buitenkant meemaakt. Nee, hij ziet ook zijn eigen nood ten opzichte van de Heere. Want dan bidt hij het ook in vers 2. Ga niet in het gericht met uw knecht. Heere, als u met mij in het gericht zou gaan, waar zou ik dan moeten blijven? Want niemand die leeft is voor uw aangezicht, zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. David wordt door de uiterlijke omstandigheden heel nadrukkelijk bepaald bij zijn eigen nood, bij wie hij nu is ten opzichte van de Heer. En ik hoop dat dat herkenning geeft in uw en jouw leven. Dat als we moeite mee moeten maken, als we verdriet mee moeten maken, als we ziekte mee moeten maken in onze omgeving, en ook heel persoonlijk, dat ook dan daaronder die vraag toch naar boven komt, hoe komt dat toch? Nu weet ik, daar kun je allerlei antwoorden op geven, maar als het goed is, ligt daar toch ook altijd iets onder, inderdaad, van waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Altijd ligt daar ook iets onder van mijn persoonlijke zonde en mijn persoonlijke nood ten opzichte van de Heer. Wat is het groot als de Heere dat ook laat zien. Dat we niet blijven hangen en niet blijven zitten bij de uiterlijke moeite, maar dat we dieper geleid worden naar de geestelijke nood die er toch eigenlijk bij ons allemaal van nature is. Dat was bij David hier het geval. En wat was dan die uiterlijke nood? Nou, dat zegt hij in vers 3. De vijand vervolgt mijn ziel. En het is eigenlijk zo dat hij eigenlijk moet verkeren in duisternis. Hij moet zich gaan verbergen in spelonken, in holen. En het is eigenlijk op plaatsen waar hij dan zit, als hij, zegt hij, als mensen die overlang dood zijn. Het is eigenlijk alsof ik verkeer in de spelonken, in de graven waar mensen liggen die gestorven zijn. Zo benauwd heeft David het. En ik denk dan dat we moeten denken aan de benauwenissen die Saul hem aandeed. Zijn er die denken, het is ook, kan ook bij Absalom geweest zijn, maar een meerderheid van de verklaarders zegt toch wel, dat zal Saul geweest zijn die David achtervolgt en David naar het leven staat. En dan gaat David de weg van het gebed bewandelen. Hij gaat dan pleiten op wie de Heere geweest is in het verleden, want dat zegt hij dan, hij gaat indachtig maken, hij gaat voor de aandacht houden, laten komen hoe de Heere hem in het verleden geholpen heeft. Ik gedenk aan de dagen van ouds, vers 5, en dan overlegt hij al die daden waarin hij in het verleden de hand van de Heere op mocht werken. Het is zoals Asaf dat doet in Psalm 77... En hij breidt als het ware zo zijn handen uit voor de Heere. Heere, u bent toch die God die in het verleden uw hulp betoond heeft in mijn leven. Zo mogen we dat ook doen. We mogen terugvallen op wie de Heere in het verleden voor ons geweest is. Als de Heere u beter gemaakt heeft. Als u mag weten dat het woord dat tot u gesproken heeft, dat de Heer heel persoonlijk in het verleden gesproken heeft, maar het is alweer zo lang geleden, dan kunnen we het daar niet mee doen, dat is waar. Maar we mogen dat wel gebruiken om het de Heer voor te houden. David doet het hier ook. En dan zien we zijn gebed is heel intens, vaak maar korte kreten, korte zinnen. Verhoor mij haastelijk, Heere, vers 7. Dan weer een stoot, mijn geest bezwijkt. En vers 8, doe mij uw goede tierenheid horen, Heere, in de morgenstond. Vers 9, nog korter, red mij, Heere. En we zien het hier, hoe groter de nood voor hem lijkt te zijn, des te korter en intenser worden zijn gebeden. En dan komen we bij vers 10, want dan gaat David vragen om de Heilige Geest. Want dat is het in het laatste gedeelte van dat vers. Hij zegt daar, uw goede geest geleide mij in een effen land. David heeft dus de Heilige Geest nodig, die hij hier noemt een goede geest. En dan zal voor David zeker meegespeeld hebben als hij juist bij koning Saul zo zag wat een boze geest teweeg kan brengen. Hè? En als hij ook in zijn eigen leven daar wellicht zelf iets van moet ervaren, wat dat nu is, als je zoveel kwaad ziet, ook wel bij jezelf, en dat je eigenlijk een boze geest hebt. En als David dat zo ziet bij Saul in het bijzonder, weet hij hier de weg naar de Heere te bewandelen. En hij zegt dan, uw goede geest, u, o Heilige Geest, bent een goede geest, een goede God. Dat is iets waar we ook voor onszelf vanavond even stil bij mogen staan en voor onszelf het ook zo voor de Heere neer mogen leggen. Heere, u bent goed, u bewijst dat in het leven van ons allemaal, maar u bewijst dat toch in het bijzonder ook als we iets hebben mogen leren kennen van dat goede werk van uw Heilige Geest, dat hij heen wil leiden naar de Heer Jezus Christus. Een goede geest die het goede met ons voor heeft. Nou, zo mag u, zo mag jij ook die naam gebruiken als we in het gebed de Heere zoeken. Heere, u bent toch een goede geest. U alleen bent goed. Het kan van geen mens gezegd worden, maar dat kan van u, drie-enige God, en van u ook, o Heilige Geest, gezegd worden. U bent een goede God. Dat is Davids aanspraak in zijn gebed. Maar wat vraagt hij dan eigenlijk in dat laatste stukje van vers 10? Nou, dat staat dan in het vervolg. Uw goede geest die geleide mij. En eigenlijk vraagt David hier of hij gegidst mag worden. Of de Heilige Geest voor hem een gids wil zijn. Te midden van al die vijanden waar hij de weg niet weet. Hij moet onderduiken. Hij is zijn leven vaak niet veilig. Hij weet zelf vaak niet welke kant hij op moet gaan. Vraagt hij hier, Heere, o Heilige Geest, wilt u mijn gids zijn? Nee, David vraagt niet om een routekaart. Hij vraagt ook niet of hij precies de weg wil weten, of hij die weg met knooppunten mag weten, of dat hij, als het nou echt niet gaat, toch nog iemand erbij kan roepen als laatste redmiddel. Nee, David die wil geleid worden door de Heilige Geest. David heeft leiding nodig. En hebben wij dat ook niet nodig? In het leven van alle dag, dat de Heilige Geest ons leidt, wat nu de beste weg is die we mogen en moeten gaan. Heel concreet bij de dingen die we iedere dag mogen doen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, de leiding van uw geest. Die geest hebben we toch ook nodig als het gaat om heen geleid worden naar de Heer Jezus Christus. Ook dan hebben we een gids nodig. Dan redden we het niet met een weg die we zelf denken uit te stippelen. Dan kunnen we het niet met een routekaart doen. Nee, de Heilige Geest moet over het woord van de Heere licht geven en ons heen wijzen naar de Heere Jezus Christus. Wij hebben die leiding van de Heilige Geest zo nodig. En de Heilige Geest wil dat ook. Hij wil als die goede geest ook uw gids, uw leidsman zijn. Waar naartoe dan? Wat is dan het doel van die gids? En waar brengt die gids uiteindelijk degene die door hem geleid worden? Nou, dat staat in het laatste stukje van dit vers. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. Dat is de richting die de geest wijst. Een effen land. David die te maken krijgt met allerlei hobbels, met allerlei tegenslagen, met allerlei moeite en vijandschap. En eigenlijk geen moment rust had. En het moest zeggen, nu zal ik nog één deze dagen wel omkomen door de hand van Saul. David die bidt het hier, uw goede geest geleide mij in een effen land. Wat is dat, die leiding in het effen land? We kunnen dat daar natuurlijk aan denken en wellicht denkt u en jij dat ook. Dat is dat we, als we die geest mogen kennen, als we de Heere mogen kennen, dat dat een leiding is naar uiteindelijk het beloofde land toe, uiteindelijk naar de hemel toe. Dat wordt daar ook mee bedoeld. Maar dat is niet de eerste bedoeling van dit gedeelte. Als de Heilige Geest als een leidsman optreedt en hij geleidt in een effen land, dan zeggen de kanttekeningen ook, dat is de weg van de gerechtigheid. Of zoals ergens anders vertaald stond, de weg van de oprechtheid. En zeggen de kanttekeningen dan, dat is de weg die in Gods wet voorgeschreven is. Dat is de weg die de Heilige Geest ons wil leiden. Waarin de Heilige Geest ons wil leiden. In de wet van de Heer, in het woord van de Heer. Dat we zo stap voor stap hier kunnen wandelen als in een effen land. En dat kan alleen als we ons leven richten overeenkomstig de wet van de Heer. Dat kan alleen als we zien op de grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus. Want als we dat in eigen kracht moeten doen en als het uiteindelijk van onze inspanningen af zou hangen, dan zou dat niet lukken. Maar het is die geest die wil heen wijzen naar de grote wetsvolbrenger, de Heer Jezus Christus. Om dan ook die wet te kunnen gaan houden uit dankbaarheid. En daarvoor hebben we de leiding van de Heilige Geest zo nodig. Dat is dat effen land. Dat is die weg van de oprechtheid waarin de Heilige Geest u en mij en jou wil leiden. En dat is iedere keer weer nodig. Matthew Henry, en dat is het laatste, die tekent hier dan ook zo mooi aan. Het is genade van God om ons op die goede weg te brengen. Daarvoor hebben we ook de leiding van de Heilige Geest nodig. Maar het is eveneens genade om ons op die weg te houden. Ook als we de Heere mogen kennen, hebben we bij de voorduur iedere keer de leiding van de Heilige Geest nodig. En het is ook genade, zegt Matthew Henry, dat die Heilige Geest ons op die weg niet alleen houdt, maar ook doet voortgaan. Dat het mag zijn dat we steeds meer het beeld van de Heer Jezus Christus, zij het vallen en opstaan, maar toch steeds meer dat beeld ook in ons leven mogen vertonen. Daarom laat het ons gebed zijn, wat we met elkaar nog gaan zingen. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand, uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. zullen nog met elkaar danken en bidden. Heere, getrouwhoudend en genadig God in de hemel. Het is aan het einde van deze avondsluiting dat we uw aangezicht mogen zoeken in het gebed. Heere, dat vraagt u van ons. En u bent het ook waard, Heere, dat we u aanroepen in onze gebeden. Dat we u mogen danken. En dat we uw naam mogen erkennen voor wie u wilt zijn, o drie-ene God. Geeft u dat besef, Heere, bij ons allemaal. Dat we in alles uw eer toch op het oog zouden mogen hebben. Daarvoor, Heere, hebben we nu de leiding van uw, o Heilige Geest, nodig. Zoudt u, o Goede Geest, ons zo willen leiden dat we gericht mogen zijn op de dingen die boven zijn. Ja, dat onze gerichtheid er mag zijn op u. Wilt u dat geven en wilt u dat uit genade werken, als we dat nog niet kennen in ons leven, dan bent u toch een goede geest die goed is, Heere, voor slechte mensen. Geef dat we daar toch van overtuigd zouden worden. Dat is ook werk, Heere, van uw geest. Want Heere, u moet alles werken, maar nu wilt u ook alles merken. En nu brengt u ook alles mee. Geeft u dat dat ook heel persoonlijk geloofd mag worden. Ja, dat we met uw woord, ook het woord van Psalm 143, tot u mogen gaan. En het u mogen afsmeken. Of u het ook in ons leven wil vervullen. En ons leven wil waarmaken. Denkt u aan ons zoals we dit moment verbonden zijn, of wellicht op een later moment dit nog eens horen, geeft u uw zegen. U weet van zorgen die er kunnen zijn, die ons het leven zo moeilijk maken, als we alleen zijn. En dat iedere dag weer, Heer. Als we daarin moeten ervaren, gemis en verdriet, dat het nooit meer wordt zoals het was. Heere, wilt u nabij zijn, iedere dag weer. Kracht naar kruis geven en uw ondersteuning doen ervaren. En dat het echt waar is, Heere, dat u nabij wil zijn, de ziel die tot u zucht. Geeft u dat dat geloofd, ja, ervaren mag worden. Wilt u ons zo nabij zijn, ook in de avond die voor ligt. Bewaart u ons ook in de nacht. Doe ons morgenochtend weer opstaan. Doe ons zo ook heen leven naar uw dag, om dan ook uw woord te mogen horen. Helpt u al uw knechten, geeft u ze dan alles wat ze nodig hebben. Hoor ons gebed, wij vragen dat van u, om Jezus wil. Amen. Wij gaan nog met elkaar zingen en luisteren naar Psalm 16, vers 5 en vers 6. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd, mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel, dat is in het graf, vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. En gij maakt mij eerlang het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 5 en 6.